Het was de bedoeling dat broeder Cor vandaag zou spreken, maar door omstandigheden heeft hij dat eigenlijk een weekje op willen schuiven. En toen kwam eigenlijk de vraag naar mij toe. Ik denk die vraag kwam vanaf de Heer. Wat ga je doen? Ga je een oude preek draaien? Dat is een hele makkelijke oplossing. Of ga je zelf spreken? Nou, normaal zou dat misschien eens een hele moeilijke vraag zijn. Maar u weet, ik ben vaak moe. Ik denk dat het ook goed is om dat even te delen. De afgelopen week was ik extreem moe. Ik heb ook heel weinig kunnen lezen. Ik heb zelfs op mijn werk de e-mail uitgezet. En de Teams chat uitgezet, omdat ik al die prikkels niet kon dragen. Ik was ook van plan om de komende weken niet te spreken. Ik dacht, dat gaat niet. Ik heb geen energie, ik kan niet lezen. Dus spreken, dat zal niks worden. En toen kwam ineens eigenlijk die vraag, ga je morgen zelf spreken of ga je gewoon die oude video van een oude boodschap draaien? En dan ga je zitten denken, ik dacht in mijn dooptekst, hij die je roept is getrouw die het ook doen zal. Ik dacht aan een tekst die ik ook vaak lees, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En toen dacht ik, het ligt niet aan mijn eigen voorbereiding. Ik heb graag nog minstens een paar dagen voorbereiding. Hetgeen wat je leest, dat valt hem bij mij toch beter op zijn plaats na een aantal dagen. Maar het ligt niet aan mijn voorbereiding. En het ligt ook niet aan mijn kracht. Alles wat ik zelf kan doen, wat ik zelf doe, daar hebt u niet zoveel aan. Maar het moet helemaal van de Heere komen. En toen dacht ik, ja, dan zal ik maar zelf spreken. En het bijzondere is, toen ik dat had besloten, was die vermoeidheid weg. En die is nu ook weg. Heel bijzonder. Ik was vreselijk moe. En na de beslissing was dat weg. En dat liet me ook zien, er is gewoon een strijd in het leven. En ik denk dat het ook goed is dat u dat zelf ook beseft. En misschien beseft u dat ook veel beter dan ik, dat zou kunnen. Ik denk dat het toch goed is om het zo naar voren te brengen. Er is een strijd in het leven. En die hebben we soms misschien helemaal niet in de gaten. De boze is zo erg listig. En hij is zo voortdurend bezig om ons af te houden van hetgene wat de Heer voor ons heeft. Om ons ook af te houden van de gemeenschap met de Heer Jezus. Om ons bezig te houden met allerlei dingen die van veel minder waarde zijn. Of zelfs van helemaal geen waarde. Er is zo'n intense strijd aan de gang. En dan mogen we zo voortdurend opzien naar de Heer Jezus. Hij is onze kracht. Hij is de overwinnaar. En in hem mogen wij ook meer dan overwinnaar zijn. En ik ging zitten nadenken over, ja, wat moet ik dan gaan voorbereiden? Ik had niet heel veel de tijd. Ik hoorde het gisteren aan het einde van de ochtend. In de middag moest ik weg. Dus dan blijft er niet heel veel over. Maar de Heer liet eigenlijk gelijk een tekst zien. Ja, ik toch wel veel speelt zo de laatste tijd in mijn leven. Ik ben een heel zwak iemand. En ik zei, er is veel strijd. En het gebeurt me nog alles in die strijd dat ik val. En toen moest ik denken aan de Christenreis. Mijn favoriete boek naast de Bijbel, dat weten we inmiddels wel. En daar lezen we ook dat Christen op een gegeven moment een geweldige strijd heeft met Apollyon. Hij is dan in de vallei van de verootmoediging. Een beeld van het leren nederig te worden. We hebben gezongen, ik wens te zijn als Jezus. Nou, maar niemand was zo nederig als de Heer Jezus. En ook als we de Heer Jezus volgen, dan moeten ook wij die nederigheid leren. En Bunyan geeft dat zo mooi weer in beelden. Christen daalt op een gegeven moment af in die vallei van de verontmoediging. Maar hij is in zichzelf hoogmoedig. En hij vindt het heel moeilijk om die afdaling te maken. En hij valt dan ook een paar keer als hij zo naar beneden aan het gaan is. En dat is een beeld van zijn hoogmoed, zijn vlees, wat opstandig is. En daarom heeft hij in die vallei een zeer zwaar gevecht met Apollyon. Die hem probeert terug te halen. Die allerlei dingen voor zijn voeten werpt. Allerlei gedachten die we kunnen krijgen. Als we zo met de Heere wandelen. En daar een strijd is. En de boze weet ook precies wat hij in ons geval naar voren moet brengen. Hij kent onze zwakheden. En dat is dus een heel zwaar gevecht. Tussen een christen en Apollyon. En een christen gebruikt zijn zwaard. En het schild van het geloof. Het zwaard en beeld van het woord. Maar op een gegeven moment dan ligt hij onder. En de strijd heeft al uren geduurd. En het lijkt dat hij verloren heeft. En Apollyon lijkt hem de doodsteek te gaan geven. Maar dan kan hij dan net zijn zwaard pakken. En dan roept hij deze tekst uit Micha 7. Ik heb niet gezegd waar, maar ik zal hem worden lezen. Dan kun je het zo opzoeken. Dan zegt Christen: verblijd er niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. En dat vind ik een hele bemoediging. Ik val nogal eens. En het lijkt alsof ik steeds vaker val. Maar als we in de Heer Jezus zijn, dan mogen we weer opstaan. Ja, die boze zal wel graag willen dat we blijven liggen. Maar we mogen weer opstaan. We moeten weer opstaan. Met het woord in de hand. Want met het woord moet die tegenstander vluchten. De Heer Jezus gebruikte zelf het woord toen hij verzocht werd. En ook in uw leven, als daar verzoekingen zijn, die kunnen er van allerlei verschillende soorten zijn. Het zwaard van het woord kan die verzoeken verslaan. En ik vind dat een hele bemoediging. Ik denk wel eens, ben ik wel een christen? Hier lig ik alweer. Ben ik weer gevallen? Ja, maar we mogen opstaan. En we mogen verder gaan met hem. Blijf niet liggen. Zie op de Heer Jezus. En als je gezondigd hebt, belijd uw zonde. En dan mogen we opstaan. En dan mogen we weer verder gaan. Ja, de boze zal proberen u te laten vallen. Hij doet daar alles aan. Zeker als u een werk voor de Heer doet, zal hij er alles aan doen. Om u te laten vallen. En het zal hem best lukken. Van tijd tot tijd. Maar sta weer op. Blijf niet liggen. De rechtvaardige zal 7 maal vallen. Maar hij zal weer opstaan. Toen ik dit hoofdstuk las, dacht ik, ja, het is eigenlijk wel heel actueel. Micha hoofdstuk 7. U kunt het opzoeken, misschien heeft u het al gevonden. Het is een heel bijzonder hoofdstuk. Het laat ook iets zien van de tijd waarin we leven. Maar ook een vooruitzicht naar de tijd die nog komen gaat. Een hele bemoediging. We leven in de laatste dagen, dat is denk ik wel duidelijk. Het wordt ook steeds duidelijker dat het... Ja, de laatste dagen zijn, we weten niet hoe lang het zal duren. We hoeven op zich ook geen berekening op los te laten, want dat kan niet. Alleen de Heer die Vader weet wanneer die tijd zal zijn. Maar mensen willen altijd graag aan het rekenen slaan. Besteed daar uw tijd niet aan. Wij mogen wel uitzien naar de Heer en weten, die tijd is nabij. Micha hoofdstuk 7. Het begint gelijk met een weeklacht over de tijd waarin hier die Micha leeft. Maar ik denk dat het ook voor deze tijd wel geldt. En dat het ook steeds meer zal gaan gelden. Ai mij, wat ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld. Als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten. Mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht. Hier hebben we een beeld van een wandelaar. Moet u zich voorstellen, dit is het Midden-Oosten. Er waren geen vervoersmiddelen. Behalve misschien een ezel. Maar mensen deden veel lopend. En hier wordt het beeld gegeven van een wandelaar die al een stuk gewandeld heeft, die moe is, die dorstig is, droge keel. Misschien last van de warmte. Drukkende warmte misschien zelfs. En hij weet, oh, er komt zo meteen een wijngaard aan. En dan kan ik wat vruchten in het voorbij gaan meenemen. Dat was volgens de wet toegestaan. En die vruchten die verkwikken. Fris vruchtensap. Nieuwe energie van die druiven. Waarom komt deze wandelaar? bij deze wijngaard. Maar er is geoogst en er is geen druifje meer te vinden. Met andere woorden, er is geen verkwikking te vinden. Er is geen versterking te vinden. De vermoeidheid, de last van de hitte, worden niet weggenomen. En hij maakt het in het volgende vers ook duidelijk wat hij precies bedoelt. Vers 2. De goede tierene is vergaan uit het land. En er is niemand oprecht onder de mensen. Ze loeren altemaal op bloed. Ze jagen en iegelijk zijn broeder met een jachtgare, met een net. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen. Zo eist de vorst. En de rechter oordeelt om vergelding. En de grote spreekt de verderving in zijn ziel. En ze draaien ze dicht ineen. Dit is de situatie in het land, in Israël. Er is geen verkwikking meer. Geen versterking meer. Waarom? Want de goede tieren is vergaan. Er zijn geen oprechte mensen meer. De vorsten, die stellen eisen. En de rechters nemen steekpenningen aan. En de grote, de heersers, die doen in andere woorden wat ze zelf willen. En ze verdraaien alles. Dat is de situatie in Israël. Dat is ook een beetje de situatie hier. Nog niet zo als het hier omschreven staat. Maar wereldwijd zie je wel dat dat steeds meer aan het geval is. Mensen doen hun eigen wil. Je kunt eigenlijk niet veel hulp meer verwachten van de mens. En ik heb er zelf wel moeite mee als je om je heen kijkt. Je ziet toch zo weinig van het leven met de Heer. Vroeger zag je dat meer. Maar dat is ook minder en minder. Als je op bepaalde plaatsen komt, dan merk je zo dat er is geen ruimte meer. Misschien wel voor allerlei andere godsdiensten. Maar er is geen ruimte voor de Heer Jezus. En dat geeft leegte. Dat geeft duisternis. Dat geeft moeite. En ik heb er ook moeite mee. En ik begrijp heel goed wat Jeremia hier zegt. Hij wil zich verkwikken. Maar er is niets om zich mee te verkwikken. Er is wel iets. Daar komen we zo meteen wel op. Het is niet helemaal hopeloos. Het lijkt misschien alsof hij helemaal hopeloos is. En dat kan in ons leven ook wel eens zo zijn. Ik weet niet of u net zo bent als ik. Maar ik vind het soms best een beetje hopeloos. In ieder geval, je kunt je heel hopeloos voelen. En ik denk dat er ook een deel van strijd aan te pas komt. De boze weet wel wat je zwakke punten zijn. En hij maakt daar ook gebruik van. Maar ook de situatie is zo gewoon moeilijk. Duister. Het is niet hopeloos. Het is absoluut niet hopeloos. Maar waarom is de situatie zoals hier staat? Dat komt door een woord wat we in deze tijd niet graag horen. Dat is het woord zonde. Door de zonde, door de ongehoorzaamheid. Is het in Israël zo geworden als het hier staat? Zijn de mensen corrupt geworden? En het is nog erger als we doorlezen hier. Vers 5. Gelooft een vriend niet. Vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Bewaar de deuren uw monds voor haar die in uw schoot ligt. Dus mensen zijn niet te vertrouwen. Zelfs je beste vrienden, zelfs je echtgenoten of je man is niet te vertrouwen. Want de zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. De Heer Jezus gebruikt deze tekst ook om aan te geven wat er kan gebeuren als u de Heer Jezus gaat volgen. Dan kunnen vijanden, dan kunnen huisgenoten uw vijanden worden. Ik heb dat zelf niet zo meegemaakt. Maar het komt wel voor. Zeker in andere landen, maar ook in ons eigen land, komt het voor. Dat huisgenoten, gezinsleden, familieleden vijanden worden. Misschien allerlei nare dingen over u zeggen. dingen tegen u proberen te ondernemen. Waarom? Ten diepste omdat u de Heer Jezus volgt. Dat brengt iets teweeg. En ik denk dat we dat vaak niet goed beseffen. Maar wanneer we de Heer Jezus gaan volgen, dan brengt het in de geestelijke wereld iets teweeg. En we zijn niet bezig om met de geestelijke wereld aan de slag te gaan. Daar kunnen wij niet in kijken. Daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Maar we weten wel uit het woord dat wanneer we de Heer Jezus gaan volgen, dat dat moeite gaat geven. Dat dat tegenstand geeft. Dat laat de Heer Jezus ook zien. Ook door deze tekst aan te halen. En misschien zitten we wel in die situatie. Want dat laat Micha ook zo meteen zien hoe we daarmee om moeten gaan. Vers 7. Daar geeft hij het antwoord. En misschien is dat een antwoord waar u niet tevreden mee bent op dit moment. Misschien zegt ik wil iets concreets. Want ik zit nu in de moeilijkheden. Ik wil een concreet antwoord. Nou, dit is een heel concreet antwoord. Wij denken bij concreet vaak aan de zichtbare dingen. Iets wat tastbaar is. Dat vinden we concreet. Iets van deze wereld. Dat vinden wij concreet. Maar eigenlijk klopt dat helemaal niet. Want wat was er eerst? Deze wereld of de geestelijke wereld? De geestelijke wereld is veel concreter als deze wereld waarin wij leven. Je vindt dat misschien een rare gedachte. En ik kan er zelf ook niet goed bij. Maar ik geloof wel dat dat waar is. De dingen van God, de geestelijke dingen, die zijn veel concreter. Dus we hebben hier in vers 7 een hele concrete aanwijzing. Ik zou kunnen zeggen een heel concreet hulpmiddel. Vooral als we in die situatie zitten waar de Micha zat. Als u vermoeid bent. Als u dorstig bent. Hongerig bent. Als u wordt gedrukt door de last van deze wereld. Als u als het ware een eind gelopen hebt in het leven. Als u vermoeid bent op uw levensweg. En u komt bij de wijngaard. Als het ware de dingen van deze wereld. Die normaal gesproken wat hulp zouden bieden. Wat uitkomst zouden bieden. En u vindt daar niets. Dan is hier de aanwijzing. In vers 7. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Ik lees vaak Psalm 27, het laatste vers. Wacht op de Heere, zij sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. We vinden dat best vaak in het woord, ook in Jesaja komen we dat tegen. Ik ken de tekst niet zo uit mijn hoofd, maar het komt erop neer. Dat de Heere voor degene die op hem wachten, een geweldig goed heeft weggelegd. Maar we moeten wel vaak wachten. En wat doen we dan tijdens het wachten? Raken we dan in paniek? Of gaan we dan maar onze eigen weg? Gaan we zelf proberen om de dingen op te lossen? Het is te doen dat we in het wachten gewoon rusten. Rusten en uitzien naar de Heere wat Hij doen zal. Dat is het beste. Moeten we denken aan het voorbeeld van broeder Ko destijds. Je zit in de bus en je vindt dat de bus niet snel genoeg gaat. En bij de halte stap je uit en je gaat de bus duwen. Maar dan rijdt de bus weg. En jij zit er niet in. Dus je moet op de volgende bus wachten. Dat is nou een heel concreet voorbeeld van wat er gebeurt als we niet wachten op de Heere, maar als we zelf een handje willen helpen. Dan duurt het alleen maar langer. Het kan zijn dat je zegt, ja, ik kan wel gaan wachten op de Heere, maar wacht u daar niet te vergeefs. Maar het einde van het hoofdstuk laat ook heel goed zien. Als u wacht op de Heere, dan wacht u nooit te vergeefs. Wie op hem vertrouwen, zullen nooit beschaamd staan. Nooit. Het wachten kan wel lang duren. Dat laat het hoofdstuk ook zien, de geschiedenis van Israël, het uitverkoren volk van God. Ze hebben de Heer Jezus verworpen, 2000 jaar geleden. Maar er zijn wel beloften voor dit volk. Die komen in dit hoofdstuk ook tegen. Maar ze moeten heel lang wachten. Maar betekent dat God zijn woord niet nakomt? Dat betekent dat beslist niet. De Heer komt zijn woord na. Als we wachten op hem, dan zal er eens een beloning zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is, degene die hem zoeken. Er is beloning als u wacht op de Heer. En die beloning zal zo groot zijn. Die zal die moeite van het wachten meer dan goed maken. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 8. Wat de Heer voor ons heeft, wanneer we wachten op hem, dat zal zo groot zijn, zo goed zijn. Zo rijk, zo diep. Zo overweldigend. Laat dat een bemoediging zijn, als u in moeite bent. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Dit is een belofte. De Heere zal u horen. Misschien denkt u, ja, ik bid zo vaak en ik ben al zo lang aan het bidden. God hoort niet. God luistert niet naar mij. Dat is niet waar. Dat zal de duivel wel wijs proberen te maken. En misschien denkt u wel negatief, net als ik, en zal u zeggen van, nou, dit hoort toch niks. God zegt, ik zal horen. En als God zegt, ik zal horen, dan zal hij ook horen. En de Heere verhoort uw gebeden op de best mogelijke manier. Dat is vaak niet de manier die wij denken, maar een veel betere manier. God is volmaakt. En we hebben gelezen, hij is barmhartig, genadig, moedig en groot van goede tierenheid. Daar mogen we gewoon op vertrouwen. Als we bidden, dan zal de Heer horen op een manier die veel beter is. Dan wij verwachten, ook al moeten we er misschien wel lang op wachten. Maar zijn weg is veel beter dan onze weg. Ik vond ook in Jesaja een mooie tekst die hier ook bij past. Pas, zullen we die even opzoeken? Dat is Jesaja 50. Jesaja hoofdstuk 50, het 10e vers. Wie is er onder de lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, die naar de Heere Jezus luistert, die hem gehoorzaamt? Als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, wat dan? Dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Ik vind het een hele mooie tekst. Wordt hier zo duidelijk gebracht. Als je wandelt in duisternis en geen licht hebt. Dat is eigenlijk een dubbele manier van iets te zeggen. Het is een hele moeilijke tijd. Het is heel donker. En wat doe je dan? Het lijkt alsof de Heer er niet meer is. Of er niet naar je luistert. Of al je gebeden voor niets geweest zijn. Of al je werk voor niets geweest is. Nee, zegt Jesaja hier, door de Heilige Geest. Betrouw op de naam van de Heer. En steun op je God. Ook al zie je die God niet. Ook al lijkt het alsof je leunt op niets. Maar het is niet zo. De Heer is nabij. Ook al lijkt hij ver weg. De Heer is nabij. Job zei het ook. Ik zie hem niet en ik bemerk hem niet. Maar de Heer is nabij. Hij was ook nabij Job. Ik denk dat niemand zo'n grote moed heeft gehad buiten de Heer Jezus dan Job. In ieder geval in de Bijbel. Alles, werkelijk alles kwijtgeraakt en dan nog een hele nare ziekte krijgen. Al je vrienden tegen je krijgen, beschuldigd worden van de vreselijkste dingen die je helemaal niet gedaan hebt. En God zweeg. 'S Nachts de dromen verschrikt. Moeite op moeite. En Job zag God niet meer, maar God zag Job wel. En hij was heel dicht bij hem. Alleen Job had dat niet in de gaten. En dat kan ook voor onze zijn. De moeite kunnen zo groot zijn dat we God niet meer zien. Maar God is even zo goed nabij. En we kunnen er steeds op hem steunen. We kunnen er steeds op hem vertrouwen. Hij zal zijn belofte waarmaken. We gaan terug nu naar Micha. Dan komt de tekst die mij het eerste opviel. Vers 8. Micha 7 vers 8. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Ze worden steeds weer naar de Heere verwezen. Dat is onze enige hoop. Er is duisternis in deze wereld. En er is een vijand die probeert ons te laten vallen. En misschien bent u wel zoveel gevallen dat u denkt, ja, ik blijf maar liggen, want het heeft toch geen zin. Misschien heb ik me wel gewoon vergist. Misschien ben ik wel geen kind van God. Zie op de Heer Jezus. Steun op hem en vertrouw op hem. En sta weer op. Er is een strijd. Als u geen strijd hebt, dan is het eigenlijk een heel negatief iets. Als de boze geen moeite doet om u te laten vallen, dan zou het wel eens kunnen betekenen dat u al ligt. Maar als u staat op de rots, dan zal uw vijand u wel proberen te laten vallen. Dan zal hij alles voor in het werk stellen. En dan zal hij u aan het twijfelen proberen te maken. Ik heb ook even de vorige keren gezegd, hij maakt zo gebruik van twijfel. Twijfel is een heel machtig wapen. Als we vast blijven houden in twijfel, dan leidt het uiteindelijk tot ongeloof. Maar we hoeven nooit te twijfelen als we op de Heer Jezus zien. We hoeven nooit te twijfelen als we het woord serieus nemen. Christen versloeg Apollyon met het zwaard van het woord. En hij riep deze tekst, verblijd er niet over mij mijn vijand in. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Ook ben ik de 100ste keer gevallen. Ik zal wederop staan in de kracht van de Heer Jezus. Met het zwaard. Zijn woord in de hand. Leef bij het woord. Het woord is zo belangrijk. Merk het zo voor mezelf. Als je in duisternis zit, dan is eigenlijk het woord het enige wat bemoedigt. Dan is het woord het enige wat licht geeft. Er zijn allerlei eigen gedachten, maar daar heb je niets aan. Eigen gedachten zijn bedrog. Het hart is arglistig. Meer dan enig ding. En het hart probeert je van alles wijs te maken. Maar het woord maakt je niks wijs. Het woord maakt je wijs. Het woord is waarheid. Het woord kun je altijd vertrouwen. De Heer Jezus kun je altijd vertrouwen. Het woord laat je niet beschaamd staan. Maar we denken vaak dat onze eigen gedachten dat die betrouwbaarder zijn. Dat is heel raar. Want dat is van ons. Het lijkt heel concreet, maar het is het niet. De geestelijke dingen zijn concreet. Het woord is concreet. Daar moet u bij gaan. Als u in duisternissen zit, als u bij die wijngaard bent en die wilt zich verkwikken en er is niets, dan is er een verkwikking in het woord. En het zou ook kunnen dat de Heer u dan nog even laat wachten. Maar dan moet u wel vast blijven houden aan het woord. Dat zwaard vast blijven houden. Nooit het zwaard loslaten. Een krijger die zijn zwaard loslaat, die heeft verloren. Maar houd het zwaard van het woord vast. U zult niet beschaamd uitkomen wanneer u dat doet. De Heer heeft een zegen. Er is altijd een zegen in gehoorzaamheid. Er is altijd een zegen als we wandelen in het woord. Ook al is het misschien voor een tijd duister. Ja, die zijn er, die periodes. Zegt op Psalm 23. Al ging ik ook door een dal, der schaduw is doods. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Ook in die duisters, ook als de Heer niet zien. Als we de herder niet kunnen zien, hij is er wel. Hij ziet u wel. En hij zorgt nog steeds voor u. En hij leidt u nog steeds. U kunt hem vertrouwen. Vers 9. Hier spreekt Jeremia als het ware als representant van het volk Israël. Ik zal des Heeren gramschap dragen. want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twistte, oftewel, totdat hij als mijn advocaat gaat optreden, mijn rechtszaak gaat voeren. Totdat hij mijn twist twistte en mijn recht uitvoeren. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. Zo mooi, zegt Micha, ik zal de Heere gramschap dragen. Het volk Israël moest de gramschap van de Heere dragen. Maar hoeveel te meer heeft de Heer Jezus Gods toorn gedragen. We hebben gelezen dat de Heer barmhartig is, genadig, langmoedig, groot en goede tierenheid. De Heer Jezus heeft de straf, Gods toorn, over uw en mijn zonde gedragen. Opdat u leven mag, opdat hij uw barmhartigheid zou kunnen bewijzen. Opdat hij u zijn genade zou kunnen laten zien tot in alle eeuwigheid. Wat een heerlijkheid. We mogen hier wat verder kijken, als het ware. Ik zal de Heere gramschap dragen. En dan mogen we ook lezen, want wij hebben tegen hem gezondigd. Zo bijzonder. De Heer Jezus volmaakt. De geliefde Zoon van de Vader. En wij zo onvolmaakt, zo zondig. Vol haat tegen hem. En de Heer Jezus wil de straf daarvoor zelf op zich nemen. Het is echt onbegrijpelijk. Zo bijzonder. Ik zal dus Heer de gramschap dragen. Want ik heb tegen hem gezondigd. Hij nam de zonde op zich, alsof hij dat zelf had gedaan. Totdat hij mijn twist twistte en mijn recht uitvoerde. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. Het is een tijd van moeite. Maar wanneer we wachten op hem, dan zullen we onze lust zien aan zijn gerechtigheid. Mogen we tot een eeuwigheid genieten van zijn gerechtigheid. Ziet het daaruit? Naar een leven in de gerechtigheid, in vrede, in rust. Er is zoveel ongerechtigheid in deze wereld. En ik vind dat best moeilijk. Maar als we geloven in de Heer Jezus, dan zullen we eens mogen zien zijn gerechtigheid. En er komt nooit een einde aan. Alles hier beneden komt een einde aan. Er kunnen mooie periodes zijn in ons leven, maar er komt een einde aan. En dan komt weer een periode van, ja, misschien zelfs duisternis. Of in ieder geval van bewolking. Maar aan zijn gerechtigheid zal in eeuwigheid geen einde komen. Wat een heerlijk vooruitzicht. Vers 10. En mijn vijandin zal het zien. En schaamte zal haar bedekken. Die tot mij zegt, waar is de Heer uw God? Nou ja, dat zegt die vijand wel tegen u. Lees welkom Psalm 42. Waar is God nou? Dat zou je toch niet overkomen als je een christen was? Dat heb je je maar ingebeeld. Je bent helemaal geen christen. Je bent helemaal geen kind van God. Kijk, daar ben je alweer gevallen. Die dingen zegt onze vijand. Maar in de Heer Jezus zal die vijand eens beschaamd komen te staan. Ik zeg het niet helemaal goed. Als wij in de Heer Jezus geloven, als we in hem zijn, dan zal die vijand beschaamd komen te staan. En dan lezen, mijn ogen zullen aan haar zien. Nu zal ze worden tot vertreding als slijk der straten. En die krijgen we een vooruitzicht naar het herstel van Israël. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen. Ten die dagen zal het besluit verder heen gaan. Ja, over de hele wereld. Dan zal de hele wereld bedekt zijn met de kennis van de Heer Jezus. Zoals de water de bodem van de zee bedekken. Wat een mooi vooruitzicht. Ten die dagen zal het ook komen tot u toe. Van Asser af, zelfs tot de vaste steden toe. En van de vestingen tot aan de rivier. En van zee tot zee. En van de gebergte tot gebergte. Er zal een tijd komen. Dat Israël wat nu verguisd wordt. Het centrum van de wereld zal zijn. Waaruit de Heer Jezus zal regeren als koning over deze aarde voor 1000 jaar. Het lijkt er nu helemaal niet op. Maar het gaat wel gebeuren. Waarom? Omdat de Heer Jezus dat gezegd heeft. En dan lijkt het er niet op. Het zal toch gaan gebeuren. Maar er is een periode van wachten. Ja, dat is een lange periode van wachten. Maar het gaat wel gebeuren. God is trouw aan zijn woord. Maar eerst krijgen we dan vers 13. Maar dit land, of je zou kunnen lezen, maar de aarde zal worden tot een verwoesting. Zijn de inwoners halve vanwege de vrucht hunner handelingen. Ja, voordat die periode aanbreekt, dat Israël zal worden herbouwd. Dat de Heer Jezus zal regeren in gerechtigheid over deze aarde voor 1000 jaar. Voor die tijd hebben we de periode van grote verdrukking. Zal de aarde een verwoesting worden. Waarom? Omdat ze de tegenstander hebben gekozen. Niet de Heer Jezus hebben gekozen. Niet hem gevolgd. Niet hem aanbeden. Maar zijn tegenstander aanbeden. Het land zal worden tot de verwoesting. Zijn de inwoners halve vanwege de vruchten en handelingen? Maar dan komt hier de herder. Gij dan, wijd uw volk met uw staf. De kudde uw erfenis. Die alleen woont in het woud. In het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien. Als in de dagen toen gij uit Egypte uitoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn. Vanwege al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen. Hun oren zullen doof worden. Zij zullen het stof lekken als een slang. Als kruipende dieren der aarde zullen ze zich beroeren uit hun sloten of uit hun burchten. Ze zullen met vervaardheid komen tot de Heere, onze God, en zullen voor u vrezen. Was er even in Matthew Henry en die schreef heel mooi bij dit gedeelte. Als God zijn volk wil verlossen, dan wekt hij zijn vrienden op om voor hen te bidden. Ik vond het heel mooi. Misschien bidden we ook voor mensen. En dan hebben we de gedachte, ja, we moeten eigenlijk God bewegen om die mensen tot bekering te brengen. Maar eigenlijk is het andersom. De Heer wil die mensen tot bekering brengen. Vanwege zijn barmhartigheid, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. En daardoor wekt hij ons op, en misschien moet hij daar wel heel veel moeite voor doen, om voor die mensen te gaan bidden. En als we er zo tegenaan kijken, dan verandert dat misschien ook wel de houding van ons gebed. Ik vind zelf bidden best moeilijk. Zeker om bij herhaling hetzelfde te bidden, daar heb ik echt moeite mee. Dat is iets wat ik heel lastig vind. Maar als we dan beseffen, natuurlijk wat Matthew Henry zegt is niet uit het woord, maar was wel iemand met veel inzicht. En ik denk dat hij ook gelijk heeft, als we gewoon het woord als geheel nemen. De Heer wekt ons op om voor mensen te bidden. Ja, dan kun je zeggen, waarom doet hij dat? Want dat is de weg die hij gekozen heeft. Hij wekt ons op om te bidden, misschien voor familieleden. Misschien voor die gezinsleden die het leven moeilijk maken. Voor collega's. Voor buren. Vrienden. De Heer wekt ons op om te bidden. Dat die mensen ook mogen komen. Tot de voet van het kruis. Hoe mooi is dat? Een hele andere manier om naar bidden te kijken. En dan vers 18. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Dat sluit ze mooi aan bij Psalm 103. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. De mens heeft zo'n raar beeld van God. Wij zien God van nature als iemand die graag straft. Maar God straft niet graag. Ik wil even met u lezen uit de Klaagliederen. dan komen we dat ook tegen. Klaagliederen hoofdstuk 3. Wel een bekend gedeelte, denk ik. Klaagliederen 3. En dan vers 22 tot en met 33. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed, dengenen die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stille zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij steken zijn mot in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Ja, hij geven zijn wang dien die hem slaat. Hij wordt zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijner goede tierenheden. Want hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte. Gods goede tierenheid is zo groot. Daar hebben we werkelijk geen idee van. Misschien met hun moeite. Ook Jeremia was daar in moeite. Maar hij zag uit. En wie op hem vertrouwt. Wie naar hem uitziet. Ook al is het duister. Ook al is het moeilijk. Die zal niet beschaamd worden. We hoeven er verder niks over te zeggen. Het gedeelte is heel rijk. Het is heel diep. Wat ik zeg, dat zou eigenlijk alleen maar een afbreuk daarin doen. Dus we gaan hier verder. Vers 19 in Micha 7. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Wanneer we onze zonden belijden. Wanneer we geloven in de Heer Jezus. Dan werpt hij onze zonden in de diepste van de zee. Hij werpt ze niet in de branding, zodat ze bij opkomend water weer op de kust liggen. Dat zouden wij doen, als wij iemand vergeven. Maar de Heer werpt ze in de diepte van de zee. Wat in de diepte van de zee gaat, dat zakt naar de bodem. En dat blijft daar liggen en dat vergaat daar. U weet, ik kijk nog alles naar natuurdocumentaires. En dan zie je daar dat alles in zee, voedselresten, dode vissen, dat zakt langzaam naar de bodem en dat wordt daar opgeruimd. En zo werpt de Heer onze zonde als het ware in de diepste van de zee. Het komt nooit meer terug. Wat op de bodem van de zee ligt, dat komt nooit meer terug. Onze zonden, als ze beleden zijn, zijn ze weg. Ja, misschien valt u vaak, zoals we hebben gelezen. Maar hij mag opstaan en hij mag uw zonde belijden. En dan worden ze in het diepste van de zee geworpen. En dan mag u verder gaan met de Heer Jezus. Hij is getrouw. Het ligt niet aan onszelf. En ik zeg niet dat we lichtvaardig over zonde moeten denken. Dat is heel wat anders. Maar de tegenstander is zo bezig om u te laten vallen. En hij hoopt. En hij probeert om u daar te laten liggen. Maar sta op. Sta altijd op. Als je hebt gezondigd, beleid het. Maar ga verder. Met de Heer Jezus. Ziende op hem. Vers 7, ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Hij is getrouw. Dat lees ik ook hier in het laatste vers. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Gods beloften zijn al heel oud. Meer dan 4000 jaar. Maar hij zal ze wel nakomen. En we zien ook dat de Heer daarmee bezig is. God is trouw aan zijn woord. Misschien twijfelt u er soms aan, maar u hoeft nooit te twijfelen. Gods goede tierenheid is zo groot. Hij kan zijn woord niet eens niet nakomen. kan hij sowieso niet, want hij is de waarheid. Hij kan niet liegen. Ook al moeten we lang wachten, ook al is het duister, ook al zien we hem niet, we mogen vertrouwen op Gods goede tierenheid, die zo oneindig groot is. We mogen vertrouwen op de Heer Jezus, die heeft gezegd, ik zal de Heere gramschap dragen. En hij heeft het ook gedragen, dat weten we ook. Micha had dat nog niet gezien, maar wij weten, de Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. We mogen hem vertrouwen. U mag ook komen tot hem. Ik weet niet wie er luistert. Ik weet niet of u de Heer Jezus kent. Als u hem niet kent. Ik weet niet wat uw achtergrond is. Maar u mag komen tot hem. Want hij wil niet dat iemand verloren gaat. Zijn goede tierenheid is zo groot. Daar hebben wij mensen geen idee van. En eigenlijk kan ik dat ook niet goed naar voren brengen. Want ik heb er eigenlijk ook geen idee van. Maar hij is zo goede tieren. Zo liefdevol. En hij nodigt u. Kom tot hem. En wie tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Leef met hem. In zijn licht. Zie uit naar hem. Ook al is het duister. Hij is getrouw. Amen. Vader, dank u wel voor uw barmhartigheid, uw goede tierenheid. Dank u wel dat u ook trouw bent aan uw woord, dat we daarop kunnen vertrouwen. Wat mensen zeggen, vader, kunnen we niet vertrouwen. Maar wat u zegt, is altijd waar. Vader, leer ons dan. Ook al is als in duisternis zijn om op u te zien. Om op u te steunen. Om te rusten in u. Om te vertrouwen op uw barmhartigheid, uw goede tierenheid. Heer, u bent zo groot. We kunnen er niet bij. Heer, wilt u ons bemoedigen in uzelf. En wilt u zelf onze harten openen. Om uw woord te verstaan. Heer, de mensen worden zijn zo arm. Heer, mijn woorden zijn zo arm. En ik ben niet in staat om uw grootheid, om ook iets ervan maar naar voren te brengen. Heer, maar ik hoef het ook niet zelf te doen. Heer, want als het de bedoeling was dan, heer, dan kon ik wel weggaan. Mijn vader wilt u zelf, door uw geest, ons verstand verlichten. En ons bij de hand nemen en ons leiden. Wilt u nog een machtig werk doen in deze duistere tijden? Dat nog velen mogen komen tot het licht. En dat uw naam nog zo verheerlijk mag worden. Dat inderdaad die tegenstander in het slijk vertrapt zal worden. En beschaamd zal staan. Heere, houdt u ons vast. Ook als we in moeite zijn. Als er tegenslagen zijn, als er tegenstand is. Heere, houdt u ons vast. Heren, zo leggen we alles in uw hand. Heren, we danken u zo. Voor de liefde, goedheid en trouw. Dank u wel in Jezus' naam. Amen.